gemeente, een enkele mededeling vooraf namens uw kerkenraad. Volgende week zondag hoopt student J. Verschoven bij de diensten u voor te gaan. De collecten van vandaag zijn bestemd voor de kerk en voor de diaconie. Morgenavond is er van 7 uur tot 7:30 verkoop van collectebonnen in de hal van de kerk. Donderdagavond vergadert de kerkenraad, aanvang 7:30. En zaterdagavond is er een real-time avond in de Prins Maurits. Marianne Hendriksen spreekt over Gods leiding in het dagelijks leven. Aanvang is om 7:45 en de inloop vanaf 7:15. Voor het toekomende geld, zo de Heere wil. En wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft, eeuwig leeft en die nooit loslaat wat zijn hand begon. Amen. Gemeente, laten we zingen. Psalm 43, het derde vers. Zend Heere uw licht en waarheid neder. We openen de schriften, we horen de wet en de wil van de Heere voor ons leven. En we verontmoedigen ons met de woorden van Psalm 25. Sla de zonde nimmer ga, denk aan mij toch in gena. En ook het zevende vers. De ogen houdt mij stil gemoed opwaarts om op God te letten. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel, nog van hetgeen dat onder op de aarde, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden, degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen mag u arbeiden en al uw werk doen, Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Nogmaals de schriften, nu uit het Nieuwe Testament, we horen het evangelie naar Lucas, hoofdstuk 8. Daar lezen we vanaf vers 11, dat is net na de tweede wonderbare spijziging. En we lezen tot en met vers 30. De versen 22 tot en met 26 vormen het uitgangspunt voor de verkondiging. En de fariseeën gingen uit en begonnen met hem te twisten, begerende van hem een teken van de hemel, hem verzoekende. En hij, zwaarlijk zuchtende in zijn geest, zei: wat begeert dit geslacht een teken? Voorwaar, ik zeg u, zo aan dit geslacht een teken gegeven zal worden. En hij verliet hen. En wederom in het schip gegaan zijnde, voer hij weg naar de andere zijde. En zijn discipelen hadden vergeten brood mee te nemen en hadden niets dan één brood met zich in het schip. En hij gebood hun, zeggende: zie toe, wacht u van de zuurdeesem der Farizeeën en van de zuurdeesem van Herodes. En zij overlegden onder elkander, zeggende: het is omdat wij geen broden hebben. En Jezus, dat bekennende, zei tot hen: wat overlegt gij dat gij geen broden hebt? Bemerkt gij nog niet en verstaat gij niet? Hebt gij nog uw verharde hart? Ogen hebbende, ziet gij niet? En oren hebbende, hoort gij niet? En gedenkt gij niet, toen ik de 5 broden brak onder de 5000 mannen, hoeveel volle korven met brokken gij opnam? Zij zeggen hem: 12. En toen ik de 7 brak onder de 4000 mannen, hoeveel volle manden met broden gij opnam? En zij zeiden: 7. En hij zei tot hen: hoe verstaat gij niet? En hij kwam te Bethsaida. En zij brachten tot hem een blinde en baden hem dat hij hem aanraakte. En de hand van de blinde genomen hebbende, leidde hij hem uit buiten het vlek, buiten het dorp, en spoog in zijn ogen en legde de handen op hem en vroeg hem of hij iets zag. En hij, opziende, zei: ik zie de mensen, want ik zie hen als bomen wandelen. Daarna legde hij de handen wederom op zijn ogen en deed hem opzien. En hij werd hersteld en zag alles ver en klaar. En hij zond hem naar zijn huis, zeggend: ga niet in het dorp en zeg het niemand in het dorp. En Jezus ging uit en zijn discipelen naar de dorpen van Caesarea Philippi. En op de weg vroeg hij zijn discipelen, zeggende tot hen: wie zeggen de mensen dat ik ben? En zij antwoordden: Johannes de Doper. En anderen: Elia. En anderen: een van de profeten. En hij zei tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Petrus antwoordende zei tot hem: gij zijt de Christus. En hij gebood hun scherp dat zij het niemand zouden zeggen van hem. Dit is het woord van God. Gemeente, voordat we daarna horen, laten we samen bidden en danken. We doen in het bijzonder voorbeden voor zuster Anja Renes, die al enige tijd opgenomen is in de plantage in Den Briele. En we bidden ook voor de kleine Boas Grotenboer. Hij wordt morgen in het Sophia Kinderziekenhuis geopereerd aan zijn linkerhand. Zullen we samen bidden en danken? Heer in de hemel, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Zo naderen we voor uw heilige aangezicht, voor uw ogen. Die ogen waar we al van gezongen hebben. Heere, we komen tot u onder uw ogen en daarom vragen we het ook maar gelijk: wilt u ons genadig zijn? En als uw ogen ons gezien hebben deze week, onze verlangens geproefd hebben, onze intenties gemerkt hebben, Heere, wilt u ons genadig zijn en niet met ons doen wat wij verdienen? Maar wilt u doen zoals u gezegd hebt te zijn, dat u graag vergeeft? Heren, zo komen wij u voor ogen. Niet omdat wij dat waard zijn, maar omdat u ons ertoe uitnodigt. En we danken u ervoor, heren, dat te midden van alle ogen die ons heel de week aanstaren en wat van ons vinden, dat we voor uw ogen moeten verschijnen, mogen verschijnen. U, die ook wat van ons leven vindt. En nog veel meer dan dat. U die ons leven oordeelt. Maar u ook, doet ook dat andere, heren, dat u met dat oordeel ons gunt wat geen mens ter wereld ons werkelijk zo gunt als u. Vrijspraak, vrij uit, leven, toekomst. Heren, daar bidden we u om als we de nieuwe week begonnen zijn, als we de dag van u ontvangen hebben. Maak het ook vanochtend zo waar dat u de ogen van de blinden opent. En geef dat wij er ons niet te goed voor voelen om zo te worden aangesproken. Heren, zo zijn onze ogen op u. Want in ons is werkelijk geen kracht. Heren, wilt u dan kracht geven? En dan weet u wel wat we nodig hebben. Dan weet u wel wat we meesjouwen de kerk in. Ook als een week is afgerond en een nieuwe week begonnen is. Heren, dan weet u wel dat we dat kunnen zeggen. Maar dat dat van binnen totaal anders beleefd wordt en voelt. Heren, u doorgrondt en kent ons. Wilt u ons in deze dienst genadig nabij zijn. En zo met uw geest werken. Dat het werkelijk een eredienst is. Dat de lof op wie u bent, dat die overblijft. Heren, u weet wat we mee hebben genomen de kerk in. Van oud, aan zonden, aan zorgen, aan angsten, aan herinneringen. Als we juist de afgelopen week ook met de watersnoodramp van 1953 weer geconfronteerd werden. En heren, u weet ook wel als er in het midden van de gemeente zijn, voor wie dat heus niet alleen de afgelopen week het geval is. Maar iedere avond en iedere nacht en niet kunnen slapen. En eigenlijk niet kunnen leven met wat we gezien en gehoord hebben. Heren, ontferm u. U die er vanaf weet, heren. Als die storm van binnen nog maar voortduurt, geef ons alsjeblieft mensen, heren, om ons heen, bij wie we het kwijt kunnen. Dat ook. Maar mogen we het ook hier en nu in uw huis voor uw aangezicht brengen. Heren, stil de storm, zoals u dat deed, Heer Jezus Christus. U die al eeuwenlang de strijd aanbindt met de chaos, met de machten van de dood en van de zonde. Doe dat ook bij ons. Heren, zo zijn onze ogen op u. En we bidden u in het bijzonder, heren, voor zuster Anja Renes. U kent haar situatie, u weet van de ziekte, u weet ook hoe ze achteruit gaat en hoe ze hulpbehoevend is. Heren, wilt u als de grote hulpverlener haar nabij zijn? Dat ook al is er fysiek dan afstand en kan ze niet in ons midden zijn, wilt u die afstand overbruggen? Denkt u zo, heren, aan haar en aan haar man. En geef dat we ook als gemeente zo om haar heen mogen en kunnen staan. Wees u grote hulpverlener nabij, wiens namen niet genoemd worden, maar dat u wel weet van ziekte en van de ouderdom en van de aftakeling. Dat u wel weet van de depressies en wat ons de adem beneemt. Heren, als we uw woord lezen en horen, dan zien we u op weg om te genezen, om te redden, om te helen, om nabij te zijn. Wilt u dat ook vandaag doen, alstublieft. Zo bidden we ook, heren, voor de kleine Boas Grotenboer, als hij morgen wordt geopereerd. Heren, wij bidden u. Wilt u de artsen wijsheid geven? Wilt u de handen van de doktoren zo leiden, heren, dat de operatie goed mag gaan? Heren, wat is dat heerlijk, dat u, Heer Jezus, in het evangelie mensen bij de hand neemt en dat u erbij bent. Wij bidden u, heren, wilt u ook zo bij de kleine Boas zijn? Wilt u zo de goede herder zijn? Met oog en hart, ook voor die heel, heel kleine schaapjes. Heren, denk zo aan dat kleine ventje en ook aan zijn ouders. Zo komen we tot u, heren. Onze ogen zijn op u. En leer het ons keer op keer dat in ons geen kracht is, dat al onze hoop en verwachting van u mag zijn. Heere, onze ogen zijn op u en daarom bidden we u, Heilige Geest, wilt u komen en leven scheppen door uw woord? Wilt u opnieuw de adem inblazen en doen herleven als het leven met u misschien zo weggezakt en ingezakt is? Als het verlangen verdwenen is en ons leventje kaal is geworden voor u? Heilige Geest, wees aanwezig. Maak ons onrustig, Heere, als ons leven veel te rustig is geworden zonder u. Brengt u dan de onrust erin, de helende onrust. Heilige Geest, wilt u ons ervoor behoeden dat als uw woorden klinken, dat we dat als toeschouwer meemaken? Haalt u ons dichterbij, alstublieft, dat we voor het eerst en opnieuw werkelijk u mogen ontmoeten in uw woord. Heere, zo noemen we u enkele dingen. En u weet wel wat we met ons meedragen. Wilt u genadig ook die gebeden horen die we nu woordeloos tot u op hebben gezonden? Hoor en verhoor, niet om wie wij zijn, maar enkel en alleen om Christus wil. Amen. Gemeente, u mag de Heere dienen met uw gaven. En we bidden verder met de 119e psalm, dat die geest ons oog verlicht en de mist opdoet klaren. Na de verkondiging zingen we uit de 146e psalm het zesde vers. Het is de Heere die het recht, het is de Heere wiens mededogen blinden schenkt het liefelijk licht. Het zesde van psalm 146. Gemeente, ik weet niet of er nog vaak wordt gespeeld, maar dat oude spelletje, pim-pam-pet. Vrij eenvoudig, een stapel kaartjes en zo'n draaischijfje met letters. Je hoeft er niet al te oud voor te zijn om het spelletje te kunnen. En je hoeft het ook niet te verleren. Wat zijn dat voor vragen dan? Nou, meestal heel makkelijk, toch? Wat zie je in de keuken? Wat zijn je hobby's? Wat is je favoriete vakantieland? Wat eet je het liefst? Stel je nou voor dat we er vanochtend één kaartje bij leggen. En dat kaartje, dat heeft een lastige vraag, ik geef het toe. Het is de vraag, wie zie je het liefst? Ik kan me voorstellen dat het op een bepaalde manier een lastige vraag is. Op verschillende manieren een lastige vraag. Ik bedoel, ik hoop dat je in je hart ruimte hebt voor meer dan één iemand om van te houden. Dus ja, bij zo'n vraag moet je dan kiezen. Maar toch, probeer het eens in te vullen. Wie ziet u het liefst? Misschien is het op een andere manier wel een lastige vraag. Dat het woordje liefst en liefde je herinnert aan een liefde die er niet meer is. Aan gemis en pijn. Misschien herinnert dat woordje liefst en liefde, nou niet herinnert. Maar misschien is de bitterheid er weer als jaren geleden. Omdat er van liefst en liefde nooit sprake is geweest. En je in de kerk bent beland. En je afvraagt, is er iemand waarvan ik houd en die van mij houdt? Gemeente, die vraag die raakt wel aan ons schriftgedeelte van deze morgen. Het woord van God voor deze morgen over die blinde man daar in Bethsaida. Die in twee keer wordt genezen. We horen naar die woorden onder het thema overwonnen door de oogarts. En we horen van strijd om zicht. We horen over beperkt inzicht. En van een lonkend vergezicht. Dus overwonnen door de oogarts, strijd om zicht, beperkt inzicht en een lonkend vergezicht. Want zo gemeente wordt hier vanochtend een man in ons midden gezet. En ik moet u bekennen, ik weet niet wat dat is. Blind zijn en wat dat betekent. Maar als we daar samen proberen daar een notie van te vormen, wat dat is. Dat je heel je leven zoekend en tastend je weg moet vinden. Omdat je niet kunt zien. Dat hier een man in ons midden wordt geplaatst door de woorden van de Heere. Die altijd afhankelijk is van de hulp van anderen. Wat is dat? Zoekend en tastend je weg vinden door het leven. En altijd beducht voor, is de volgende stap wel de goede? Zeker met de mogelijkheden die wij hebben en die er vroeger niet waren. En de gezondheidszorg vandaag en vroeger. En de verzekeringen die de overheid ons geeft, die er toen nog niet waren. Dat je beperkt bent. Maar is er dan geen reden tot hoop als er een blinde man in ons midden staat? Maar we horen ook van, en hij kwam te Bethsaida. Dat plaatsje daar in het noorden van het meer van Galilea. Hij, de Heer Jezus. Want als hij dan komt en op weg is naar die blinde, dan is het licht van de wereld onderweg. Nou, dan mogen we wel verwachting hebben, niet? Dat hij komt. En dat je zomaar weer die oude profetenwoorden hoort. Die zeiden dat als de Heere terugkeert tot zijn volk, wat ga je dan merken? Dat een blind volk weerziende wordt. Het was niet één keer verteld, maar verschillende keren hadden die oude profeten dat verteld. Als de Heere weer terugkomt, ten gunste van zijn volk, dan ga je het zien en merken. Blinden krijgen het zicht weer. En zo heeft hij ook zijn handtekening achtergelaten in de hoofdstukken hiervoorafgaand. Waar hij komt is leven, heling, bevrijding. Zelfs bevrijding van dat akelige einde, van de dood. Maar ja, als we die verwachting hebben gemengd en dan deze woorden horen, is dat dan niet een beetje teleurstellend? Lukt het hem eigenlijk niet? Dat is wel opvallend, hè? We komen nergens in de evangelie een genezing tegen waar de Heer er twee keer over doet, zogezegd. En bovendien, het is opvallend, hij beveelt niet. Ik wil, zie, word genezen. Dat doet de heiland niet. Maar hij geeft geen bevel, hij vraagt. Opvallend toch? En waarom in die paar verzen maar liefst 9 keer een woordje wat te maken heeft met zien of met onze ogen? Wat is de bedoeling daarvan? En waarom 9 woorden met zien en ogen die in 8 verschillende termen worden beschreven? Alsof Marcus het woordenboek ernaast heeft gelegd en aan het spelen is gegaan met woorden. Wat zit daarachter? Waarom in 2 keer? En waarom die nadruk op zien? Nou ja, misschien wel omdat zien ook met ons leven vandaag te maken heeft. Echt waar? Ik denk het wel, ja. Zien heeft alles te maken met hoe wij hier en nu in de kerk zitten. Dat we komen uit een wereld waarin er wordt gevochten om onze ogen, onze aandacht. Dat je het merkt door de weeks. Dat wat je oog probeert te vangen, dat probeert je hart te pakken te krijgen. Of vind je dat overdreven? Vindt u dat overdreven? Een gevecht om onze aandacht. Ik zou bijna zeggen, sla de kranten maar op na. Je hoeft niet naar de kerk te gaan om te horen dat er in onze tijd een gevecht om onze ogen en om onze aandacht aan de gang is. Zoveel manieren waarop je wordt afgeleid. Dat is toch niet overdreven, maar heel reëel. Of je nu 14 bent, of 40, of 60, dat maakt heus niet zoveel uit. En dat je misschien juist merkt als we de drempel van de kerk overgaan. Een gevecht om je ogen, om je aandacht. Dat je het misschien juist in de kerk lastig vindt om je hart en hoofd, beter gezegd je hoofd en je hart, te richten op de woorden die klinken. Want ogen, die hebben inderdaad te maken met je hart. Met je verlangens, zoals we hier en nu in de kerk zitten. Wat je ziet en waar je ogen naar richt en op focust, waar je graag naar kijkt, heeft alles te maken met ons hart, toch? Zoals onze zuidenburen dat best mooi zeggen. Als je in België zegt, ik hou van je, dan schijn je te zeggen, ik zie u graag. Nou, daar heb je het al. Je ogen en je hart. En daar wil hij vanochtend mee in de weer. Met wat onze ogen te pakken krijgen, dag aan dag. Met wat uw verlangens zijn. Dag aan dag. En ja, als hij ermee in de weer gaat, dan levert dat strijd op. Dat gaat niet vanzelf, of wel? Dat je werkelijk waar kunt spreken over een kerkstrijd, maar dan hier in de gemeente als dat woord opengaat. En je het voelt. Hier worden mij dingen verteld dat wringt met wat ik graag wil en wat ik zo graag zie. Dat wringt, ik moet weer dingen afleren, maar het is genezend. Dat wringt, ik weet stiekem wel dat mijn leven tot nu toe geen leven is. Maar ja, dat woord van God, dat doet gewoon zeer als ik hier in de kerk zit. En ik hoor het wel. Gemeente, het evangelie is, Hij strijdt. En daarom liggen er woorden open. De Heer Jezus strijdt. En hij neemt er de tijd voor, zoals hier bij deze man. En hij geeft niet op. Zo wil de hemelse oogarts ons gezond maken. En juist om dat gezonde, daar draait het hem om. En daarom is hij in de weer aan het vechten en is er strijd. Waarom? Laten we eerlijk zijn, gemeente. Wat nemen we mee uit de afgelopen week? Wat we hebben gezien en gehoord, maar wat ons eigenlijk gewoon betoverde. Betoverde, zegt u? Ja. Dat je het ergens wel weet. Het is, om met dat populaire woordje te spreken, fake. Het is nep. Maar toch, ik was in de ban van. Ik gaf er zoveel tijd en energie aan. Ik dacht, als ik het bedrijf nou nog zo op die manier uit kon breiden, als dat me lukt, dan heb ik het. Ik dacht, als ik er zo en zo kom uit te zien, dat perfecte plaatje, weet u wel, dan heb ik het. En je gaf er wat aan. Als ik dat en dat maar op mijn cv kan laten zien, dan ben ik er. Dan heb ik het gemaakt, dan ben ik gelukkig. En dan komt de oogarts en die zegt, ik gun je geluk. Ook al staat dat haaks op wat je tot nu toe hebt gedaan en gedacht en verlangd. Ik gun je geluk, ik wil je ogen weer openen. Want je had me gezien toch? Je had toch ontdekt wat voor te feliciteren mens je bent. Eenmaal de ogen geopend voor wie ik ben. Voor jou, kleine zondaar. Maar je was weer ver van huis. En daarom bind ik nog een keertje de strijd aan. Met je ogen. Om je te laten zien. En je verlangens te vernieuwen. Je mag gerust putteren hoor. Ik? Man. Ik zie de wereld hartstikke helder. Ik zie wat mij gelukkig maakt en me blij maakt en me vrolijk maakt. Ik, ziende blind? Kom nou. Zeg dan maar tegen een ander. Nee hoor, ik leef volop. Nou, dat vind ik wel eerlijk. Maar dan merk je het juist. Als je het waagt om de drempel van de kerk over te stappen, dat betekent strijd. Omdat hij strijdt. Gemeente, en het heerlijke is, in die geschiedenis horen we wat voor een karakter die strijd heeft. Want het gaat er niet zo gewelddadig aan toe, toch? Of wel? Dat hij in alle rust een blinde die wordt aangeraakt, niet alleen aangereikt, niet alleen aanraakt, want dat was de vraag. Sterker nog, hij pakt die man bij de hand en hij leidt hem buiten het dorp. Dat is mooi, toch? Dat het een één-op-één ontmoeting is met de Heer Jezus. In alle rust. Dat hij zo persoonlijk te werk gaat. Is dat niet mooi? Onder vier ogen? Dat je vanochtend niet wordt gehinderd door de blikken van? Vul maar in. Wie ernaast je in de kerkbank zit. Wat je ouders ervan denken. Niet gehinderd door de blikken of de stemmen van vroeger. Niet gehinderd door pa en moe. Of die ene zeer gelovige tante. Het is persoonlijk. Eén op één. Zo neemt de Heer Jezus bij de hand buiten het dorp. Geen mens die er tussen komt. Alleen voor hem. Ja, dat vraagt wel één ding, ja. Want nu kunnen we, als waren we een bewoner van Bethsaida, ons anoniem in de toeschouwersrol verschuilen. Ik vind het te spannend, heren, als u te dichtbij komt. Want misschien verandert mijn leven dan. En dat vind ik eng. En wat zullen mijn vrienden van gisteravond ervan denken? Gemeente, als hij ons uitnodigt, bij de hand, door woord en geest onze hand vastpakt, zullen we dan vanochtend niet terugdeinzen, maar ons laten leiden? Durven we dat vanochtend? Deze blinde man, hij laat zich leiden. Maar ja, dan zou je bijna denken, Heere Jezus, wat doet u nu? En de hand van de blinde genomen hebbende, leidde hij hem uit buiten het dorp en spoog in zijn ogen. Heer Jezus, minacht u die man hier, die blinde man die al zo afhankelijk was, spuugt u hem in het gezicht? Maar dat is beledigend. Kan hij, de Heer Jezus, zo met mensen omgaan? In het gezicht. Ja, dat klinkt in onze oren buitengewoon vreemd. Ik geef het gelijk toe. En wat precies de reden ervan is, dat hij deze ogen zelf gebruikt, ik weet het niet. Het is wel opvallend dat in die tijd speeksel vaak als een geneesmiddel werd gezien. En wellicht is het geweest dat de Heer Jezus die man duidelijk wilde maken, als het ware, vertrouw maar. Ik zal je beter maken. Bijzonder is het wel, zijn ogen zalf. En legde de handen op hem en vroeg hem of hij iets zag. Dus de Heer Jezus die spuugt hem in het gezicht. En hier staat dan en legde de handen op hem. Je mag dan ook wel denken, hij legt dan ook de handen op het gezicht. Misschien zelfs op dat speeksel. Moet je je voorstellen, nogmaals die blinde meneer hier in het midden. En de Heer Jezus die spuugt hem. En hij legt zijn handen op het gezicht van die man. Gemeente, we mogen het misschien apart vinden. Maar is het ook niet heel teder van de Heer Jezus? Wat bedoel ik? Dat iemand die zich werkelijk waar alleen kan voelen, geïsoleerd, zo afhankelijk van anderen, niet werkelijk zo kunnen leven als dat je graag misschien had gewild. Dat de Heer Jezus die man aanraakt. Niet alleen meeneemt buiten het dorp, maar zelfs de handen over zijn ogen, over zijn gezicht laat gaan. Met andere woorden, hoe geïsoleerd je je misschien ook kunt hebben van andere mensen en van God. Wat doet hij dan? Hij strijkt over dat gezicht. Bedekt met zijn handen de ogen van die blinde. Gemeente, is dat ook niet heel teder, zoals hij te werk gaat. Alsof hij met die handen nog maar eens even wil laten voelen. Ik ben er hoor. En ik weet ook waar de zere plek zit. Daar hè. En hij legt zijn handen op uw gezicht. En hij vroeg hem of hij iets zag. Maar ja. Is dat geen afknapper? Als de Heer Jezus vraagt, ziet u al iets? Dan horen we en hij opziende zei, en ik lees het een beetje haperend, want zo staat het er ook. De haperende woorden van die man, die komen overeen met zijn haperende gezichtsvermogen. Ik zie de mensen, want ik zie hen. Rondwandelende als bomen. Heer Jezus, u had toch de handen opgelegd. U had toch duidelijk gemaakt dat u hem ging genezen. Maar deze man, hij ziet er nog heel schimmig. Mensen als bomen. Daar had hij vroeger misschien steun aan gevonden. Een boom, dan weet je ongeveer waar je bent. Even hou vast. Valt dat niet tegen? Zullen we dat eens omkeren, gemeente? De man begint te zien. Waar hij nooit iets gezien had, breekt nu het licht door. Ja, het is nog niet scherp, maar het licht breekt door. Ja, ons leven met de Heer kan misschien nog heel wankelend zijn. Dat je voor je gevoel wiebelt op je benen in het leven met hem. Maar als er sprake is van aantrekkingskracht tot de Here, dan is dat niet niks. Dan is dat als die blinde man die nog nooit iets zag en die iets gaat zien. Vage contouren, nog niet in de verte kunnen zien. Het zal waar wezen, maar je begint te zien. En als we beleiden en beleden hebben, dat er in ons van huis uit geen verlangen is naar God. Dat er bij ons geen aangeboren aantrekkingskracht is. Maar eerder de neiging is om hem op afstand te houden. Want oh, hij zou maar ons leven kunnen bedreigen, mijn vrijheid kunnen afpakken. Gemeente, het is niet niks als de Heilige Geest ervoor zorgt dat je iets van schoonheid in de Heer Jezus ziet. Aantrekkingskracht. Je begint te zien. Gemeente, zo staat deze man vanochtend in ons midden. En wij, als toeschouwer, nee toch? Als zo'n discipel van de Heer Jezus? Misschien herken je je wel in die man. Misschien herkent u dat ook wel. Dat we voor ons gevoel wankelend door het leven gaan. Zoekend naar houvast. Die ene boom, dan weet je, dan ben ik daar. En dan weer die. Maar echt leven, dat komt er niet van, hè? Waar zoeken wij ons houvast in, gemeente? Herkennen we ons niet in die man als we zo vaak zoekend en tastend onze weg gaan door het leven? Heer, welke kant op? Je kunt niet ver vooruit kijken, je schuifelt maar, zoekend naar steun. Maar misschien gaat u sputteren dat u zegt, ja, maar ik hoor in deze geschiedenis toch over een blinde. En nu lijkt het een beetje alsof deze geschiedenis vergeestelijk wordt. Gaat dat niet al te snel? Nou, als u er een streep onder wil hebben, kunt u die krijgen. Ja, hier is de heiland onderweg, waarvan de profeten gezongen hadden. Je kunt het herkennen aan de blinden en de doven. Ze gaan horen en zien. En dat betekent ook, ja, hier is de heiland, de knecht des Heren, die ook al onze ziekten heeft gedragen naar het kruis van Golgotha. Maar de profeten spraken ook over een blind volk. En bovendien, als we de context van deze woorden, het tekstverband eens bekijken, dan is het ook wel opvallend dat er heel veel symboliek in zit. Waarom? Nou, een paar redenen. Allereerst gebruikt Marcus in deze verse woorden. Die hebben niet zozeer te maken met of je scherp kunt kijken alleen. Maar ook of je inzicht hebt. Of je de dingen doorgrondt. Dus niet alleen met kijken te maken, maar veel meer met je hart. Met je verstand te maken. Doorgrond je de dingen wel? Heb je inzicht? En bovendien, kijk nog even mee naar dat stukje wat we in de schriftlezing lazen. Ervoor en daarna. Eerst lazen we over die discipelen. De Heer Jezus had voor de tweede keer. Het is trouwens heel opvallend dat Marcus heel vaak dingen in tweeën beschrijft. Maar de Heer Jezus had voor de tweede keer die menigte gevoed. Ze gaan in het schip en de discipelen die schrikken. Want slechts één brood. Hoe moet dat nu? En dan die woorden van de Heer Jezus. Vers 18. U heeft ogen. En u ziet niet? Vers 21. Hoe kan het bestaan dat u het nog niet begrijpt? Inziet. Jullie discipelen hadden toch gezien dat ik dat brood vermenigvuldigde? Ik heb toch getoond dat ik Here ben, ook over het water. Zelfs over de dood. Waarom heb je wel ogen, maar doorzie je het niet? Discipelen, ja, leerlingen van hem. En vervolgens in vers 27 horen we over de belijdenis van Petrus. En het is prachtig dat hij belijdt. Gij zijt de Christus. Maar zodra de Heer Jezus in vers 31 zijn lijden gaat aankondigen, Wat blijkt dan? Dan loopt Petrus hem voor de voeten. Petrus, zie je nou wel? Ja, Petrus ziet wel. Maar heel beperkt. Want een zaligmaker die leidt, die op weg gaat naar het kruis, dat past er bij hem niet in. En daarom, het gaat om meer dan enkel die blinde man toen en daar. Maar hij wordt ons getoond, zodat we geen toeschouwer meer zijn. En daarom vraagt hij niet alleen die blinde man, maar hij vraagt ons. Zie je al iets van mij? Heeft u iets van schoonheid ontdekt? In wie ik ben? Die man, we lazen het, hè? Hij geeft heel eerlijk antwoord. Hij zegt, Heere, ik zie het nog niet scherp. Ik zie het onvast. Een vaag beeld. Heel eenvoudig, gemeente. Wat mogen we dan doen vanochtend? Als de Heere ons vraagt, zie je al iets van schoonheid in mij, van mijn koninkrijk? Zie je al iets van hoe ik op weg ben naar het kruis? Om daar uw leven te oordelen en vrij te spreken? Zie je al iets? Zullen wij ons dan niet groter, niet vromer voordoen dan we zijn? Maar net als die blinde man, heel eerlijk antwoord geven. Van wat u en van wat jij ziet van de Heer Jezus. Maar ook van dat wat je echt niet ziet. Waar het nog zo vaag is en zo schimmig is. Waar je aan het zoeken en aan het tasten bent naar hou vast. Zullen we eerlijk zijn? Gemeente, het heerlijk is wel, hij vraagt, hè? Want dat kun je al lezend ook weer afvragen. Van waarom vraagt hij? Waarom constateert hij niet gewoon? Uw geloof is nog zo gebrekkig. En jouw liefde tot de Heer Jezus ook. Je ziet nog zo weinig. En hoe kan het dat u al 80 jaar in de kerk komt? En het zicht zo beperkt is. Maar dat doet hij niet. Hij vraagt. En waarom? Zou het niet zijn omdat hij ons tevoorschijn wil hebben, dat je voor de dag komt? Dat we werkelijk naar hem toe gaan zoals we zijn en met wat we niet zien van hem en van zijn koninkrijk? Gemeente, zullen we doen? Dat we het zeggen. Heren, ik ben zo eenvoudig geïmponeerd door anderen. Mijn ogen zijn de hele dag druk met die ander is knapper, mooier, stoerder. Kan dit wel en ik kan dat niet. Ik ben er de hele dag vol mee. Ik zie dus weinig van u. Zullen we het eerlijk zeggen? Heren, ik zit op het schip en ik zie maar één brood. Ik weet echt niet hoe dat verder moet. De omstandigheden die je zo te pakken hebben, dat je maar zo weinig van de Heren meer ziet. Eerlijk zeggen, hè? Dat verdriet, die tranen die je uitzicht belemmeren. Terwijl de Heer Jezus erbij is. Dat we het eerlijk zeggen, heren, ik weet wel die ene zonde, hè? Ik krijg hem niet onder de knie. Integendeel, hij heeft mij te pakken. Ik zie daardoor zo weinig van u. En ik twijfel ook eerlijk gezegd of u wel echt er voor mij wilt zijn. Of u mij wilt vergeven. Als ik voor de zoveelste keer het eerlijk tegen u vertel. Ik zou het maar doen. Heren, ik zie nog zo weinig, want de ene zondag is het verlangen er en de volgende zondag zit ik hier en ik ben leeg. En het verlangen naar de ontmoeting met u, eerlijk, het is weg. Zullen we maar eerlijk zeggen dat we als Petrus zijn, dat we de Heere heel goed kunnen volgen, zolang wij kunnen zien hoe hij handelt in deze wereld. Dat we kunnen zeggen, oh ja, maar zo is God. Maar dat we het maar oh zo lastig vinden als hij aan onze vingers ontsnapt en we hem niet meer te pakken kunnen krijgen, we hem niet meer volgen. Zoals Petrus er niet kon geloven dat hij, de Heer Jezus, niet die koning van macht en majesteit werd in Israël. Maar zijn macht en zijn majesteit toonde daar waar het niets leek. Aan het kruis. En hij vroeg hen in Middelharnis of ze al iets zagen. De gemeente streept eronder. Die blinde man komt niet naar de Heer Jezus toe. Maar hij is ter plaatse en hij is beschikbaar. Werkelijk waar. Gooi het hoge woord er maar uit. Ja, eens. Die blinde, die ontvangt. Die handen van de Heer Jezus. En zijn woorden, die doen het. Het is een geschenk, geloven. Dat maak ik niet. Maar als hij nou ter plaatse is, zou hij dan werkelijk maar hart hebben voor één blinde in heel die stad? Nee, toch? Ik zou maar uit die toeschouwersrol kruipen. Je vinger opsteken, heren. Maar ik ben er ook nog. Wat dacht u? Zou hij u laten staan? Ja, wel uit die toeschouwersrol, ja. Niet achteroverleunen en hopen dat er nergens iets prikt van die preek van dat woord, van dat gebed. Uit je schuilplaats. Want het is nodig ook. Nodig, ja. Over oude spelletjes gesproken. Denk maar aan, ik zie wat jij niet ziet. En het is... Nou ja, soms had je broertje of zusje zoiets goeds bedacht dat je het echt niet kon zien. Nou, in de kerk is het ook heel eerlijk. Ik zie, zegt hij, maar ik zie niets. Maar hij wil het mij vertellen. Zo maakt hij mij afhankelijk. Heerlijk afhankelijk van hem. De hulpverlener. Maar doe dat wel. Voor de dag ermee. Want zonder licht geen leven. En al ben je voor je gevoel springlevend. En hij zegt, je bent ziende blind. Je kunt als een blinde over deze wereld gaan. En je denkt, ik heb het eeuwige leven, maar je hebt het niet. En wie gaat je dan redden? Dan blijf je alleen. En dat is oordeel. Deze man, hij geeft eerlijk en een prachtig antwoord. En het staat er ook zo mooi. Ik zou bijna zeggen zo mooi dubbelzinnig. Vers 24. En hij opziende. Dat kun je op twee manieren vertalen. Je kunt zeggen, en hij begon weer te zien. Of zoals hier, en hij opziende. Gemeente, waar begin je te zien? Eenvoudig doen wat die man doet. Je kijkt omhoog. En dan kijk je hem in de ogen. En werkelijk waar, je begint te zien. Waar begin je te zien, gemeente? Als ik klein word. Kniel. Dat is wat hoor. Als je door je knieën gaat, vergis je niet. Als ik kniel, dan beken ik het. Ik geef mij over met heel mijn hebben en houden. Met mijn zonden en ongeloof. En ik kijk omhoog. En hij opziende. En hij begon weer te zien. Gemeente, en hij laat niet los, de Heer Jezus, wat zijn hand begon. Daarna legde hij de handen wederom op zijn ogen en deed hem opzien. En hij werd hersteld en zag alles ver en klaar. Mooi is dat, hè? Dat er dus tijd en duur in de genezing zit. Dat de Heer met ons een leven lang in de weer is om ons zicht scherp te stellen. Dat hij een leven lang, wat moet ik zeggen? Dat hij een wereld lang met de wereld in de weer is om deze wereld nieuw te maken. Dat doet hij blijkbaar niet in een handomdraai, daar neemt hij de tijd voor om de strijd aan te binden tegen het water en wat het leven ook bedreigt. Dat hij ons een leven lang onder handen neemt. Dat het geen stortbui is, Maar dat hij als het ware oogdruppels ons in de ogen tikt. En keer op keer en levenslang. Het is maar een beeld hoor. Maar denk maar aan zo'n moeder. Die jongen van haar gevallen en die knieën die bloeden aan alle kanten. En zeer dat het deed. Kom maar jongen, kom maar op schoot. En wrijf hem maar. Is het al beter? Nee, zegt het ventje. Wat doet de moeder dan? Nog maar eens een keertje wrijven. Net zo lang tot het weer beter is. Zo troost en zo blijft hij wrijven. Tot volledig zich doorbreekt, ook bij deze man. En er zit iets in van typisch van die tijd, dat het oog als een lamp werd gezien. Dus in plaats van dat het licht onze ogen binnenkomt, dat als het ware er lichtbomen uit de ogen gaan en die je zicht geven op de wereld. Zo komen we bijvoorbeeld in de Matthäus-evangelie de uitdrukking tegen van de oog als de lamp van het lichaam. Nou, wat maken deze woorden duidelijk? Dat die man alles kan zien, scherp, en dat hij ook in de verte kan kijken. Hij ziet met andere woorden Gods wereld weer. Mensen, bomen, dieren. En, daar maak ik me vanochtend even heel kort van af, hij mag er nog aan wennen ook. Want een schok zal het wel geweest zijn. Maar de Heer Jezus zegt, je gaat maar naar huis. Even in de anonimiteit. Je mag er rustig aan wennen. Je hoeft je niet gelijk tegen het hele dorp te verdedigen. Daar zit meer achter, maar dat laat ik nu rusten. Wel dit. Dat de Heer dus ook oog geeft voor de hele wereld nu. Hè? Komend vanuit de kerk. Iets gezien hebbend van wie Christus is. Dat geeft ook oog voor de wereld om je heen. Dat die wereld meer is dan een soort van achtergrond van mijn bestaan. En als je zegt, dat vind ik maar onhelder uitgedrukt. Als je even een voorbeeld wil. Ik denk niet dat ik wereldvreemd ben als ik zeg dat er soms selfies worden gemaakt op de prachtigste plaatsen. Nu wil ik je het recht om een selfie te maken niet ontnemen. Maar even als beeld. Dan heb je dus die schitterende berg. Dan heb je dat prachtige gebouw. Maar het is in feite slechts de achtergrond voor jou. Nou ja, wat je ermee wil zeggen, dat hoor ik dan nog wel een keertje. Het is wel lekker makkelijk om over zelf eens te beginnen, want misschien denkt dan je vader of moeder, oh, dat is mooi voor hem of voor haar. Maar gaan wij niet zo heel vaak met deze wereld om? Dat we alles benutten, als het maar ten goede is voor onszelf. En dat de Heer zegt, ik wil je ogen openen, voor mij ja. Maar dat je ook anders gaat kijken naar deze wereld. Dat er weer iets van verwondering in komt. Dat het zijn schepping is. En dat hij het je geeft en te ervaren geeft. Ook dat mooie en dat goede. Deze man, hij ziet alles ver en klaar. Hij heeft houvast in leven en in sterven. Hij hoeft niet meer voetje voor voetje te schuifelen, te wankelen. Niet meer van boom naar boom. Maar hij kan lopen. En deze man hier in het midden, weet u nog? Die vraagt ons. En u en jij? Kun jij leven? Nee, niet schuifelen, maar verder kijken dan je neus lang is, dan vandaag. Kun jij lopen naar morgen? Of zelfs dat wat zo ver lijkt. Maar ja, is het wel een ver gezicht? Dat weten we helemaal niet, als we eerlijk zijn. Kun je dat zeggen? Of ik leef of sterf. Ik ben vastgepakt door die hand die nooit meer loslaat. En daarom met lichaam en ziel gekocht. Door mijn trouwe zaligmaker. U weet het, hè? Als het houvast er niet is. Opkijken, eerlijk zijn, hem zeggen. En kijk nog eens even mee. Hij die hier de man bij de hand pakte, die hem de handen oplegde. Let eens op deze heren. Petrus wilde het niet, maar hij ging de weg van het lijden in. En hij kreeg te maken met spuug in zijn gezicht. minachting. Geen hand om te strelen, te troosten, te bedekken. Maar klappen in het gezicht. Zo'n koning. Wat denkt hij wel? Geen schoonheid, geen gedaante dat wij in begeert aantrekkelijk gevonden zouden hebben. Maar hij geeft zich gewonnen aan de wil van zijn vader. En hij laat zich brengen naar dat vloekhout. En wat zie je daar? Daar zie je gebroken ogen. Als hij zijn geest in de handen van zijn vader geeft. Gebroken ogen. Waarom? Om ons hier in Middelharnis voor eeuwig het licht in de ogen te geven en te gunnen. En anders niks. Zie je al iets? Ja, maar mijn zonden. Zie je hem daar gaan op weg naar het kruis? Hij ging vrijwillig, toch? En hij wist voor wie hij ging. Niet voor leerlingen die het altijd al zo goed zagen en die het zo goed wisten en begrepen. Maar van die ongelovige leerlingen, weet u wel. En hij zegt het. Leg dat pakket van je zonde er ook nog maar bij. Het past erbij, hoor. Tot heel de wereld aan toe. En ik draag het weg. Gemeente, en zo mag je verlangen ook naar meer. Ik bedoel dit, eenmaal hem in de ogen gekeken, opgekeken. Dat verlangt toch ook naar meer zicht, een keer op keer weer. En ja, het lastige is, ik weet het wel, zoals de apostel zegt, we leven nu nog door geloof en niet in aanschouwen. We zien er nog zo weinig van. Dat is waar. En toch, u heeft het vorige week geproefd, niet alleen gezien. Zelfs geproefd bij brood en beker. Werkelijk waar, zicht en verzien. Dat hij het ons zo te horen geeft, dat we het echt gaan zien. Dat je in zorgeloze vogels iets ziet van de zorg van de vader. Dat er halmen op de akker zijn, waar zich het zaad verloren gaf. En je weet het, het leven dat is sterven, de dood in. En om Christus wil opstaan. Dat je het zo te horen krijgt, dat je het ziet. En je zingt, laat dan mijn hart u toe behoren. En laat mij door de wereld gaan met open ogen, open oren. Om al uw tekens te verstaan. Dan is het aardse leven goed, omdat de hemel mij begroet. Met open ogen en open oren. Wie dichtte dat? De blinde dichter Jan Wit. Gemeente, zo horen dat het zien wordt. Als wij vanochtend eigenlijk boven onze macht worden uitverheven om ver te zien. Dat de woorden je te groot zijn. Wat ik bedoel, dat deze woorden over ver zien en duidelijk zien ons op een heuvel zetten. Een bergtop. Nee, het is niet de hoogste berg van de wereld. Het is Golgotha en er zijn indrukwekkende bergen. Maar dat die woorden ons daar zetten om werkelijk waar te kunnen zien. Naar voren en naar wat geweest is. Wil je eens meelopen naar boven? Als je die berg in Zwitserland hebt beklommen, wat staat er dan boven op die berg? Inderdaad, daar staat dat kruis. En misschien heb je het wel eens gedaan dat je ergens was en je hebt er op de muur gekladderd. Ik was hier. Zo vraagt hij ons vanochtend om te tekenen, te krassen in het kruis. Ik was hier. Dat is pijnlijk. Een streep door mijn oude leventje. Het tekent het oordeel van God over mijn leven. Maar o, zo bevrijdend. Weet je waarom? Als je daar op dat kruis hebt geschreven, ik was hier. Dan ben je nooit alleen. Werkelijk, nooit alleen. Want dan mag je weer opkijken. En dan komen die ogen je tegemoet. Die zeiden, voordat jij er was, was ik er al. Van eeuwigheid af. Voordat jij kon spreken, sprak ik al dat ik je door het water van de doop heen wilde trekken, door de dood heen een leven wilde geven, voor nu en voor eeuwig. Hij is ons altijd voor. Tekenen bij het kruis. En dan is het uitzicht zo wijd, er kan geen berg tegenop. Dan zie ik iets van dat wat in het begin zo mooi was en nu zo gebroken en verknipt is. Die schepping van God. En ik kijk om me heen en ik kan vooruitkijken naar de bergen die komen. Ja, ook dat ja. Dat ik over de grens, die akelige grens van de dood heen kan kijken. Het is te hoog gegrepen, maar toch. Op die kruisevel kan het. Werkelijk waar. Dat je het ziet. Te zien gegeven krijgt. Wat er komen gaat. En wat hoor je dan? En de zee was niet meer. Dat wat het leven bedreigt en beneemt. Daar bindt hij de strijd mee aan. En daarom kun je de week vervolgen toch. Dat je weet er is er één. En die werkt toe naar zien. Aanschouwen. Uit met alle tranen en verdriet. Daar vecht hij voor. En hij laat niet los. Voordat het is aangebroken. Gemeente, we moeten de berg weer af. De week in. Vervolgen. Maar horen is toch ook soms zien. En vergeet het niet, maar laat het je verlangens vernieuwen. Dat hij er is. En dat hij de strijd aanbindt met ons. Zoals die kerkvader dat zong. Augustinus. Geroepen hebt u en geschreeuwd. Door mijn doofheid heen bent u gebroken. Gestraald hebt u, geschitterd. En mijn blindheid verjaagd. Heerlijk was uw geur, ik heb hem ingeademd en ik snak naar u. Ik heb geproefd en nu honger en dorst ik naar u. Heeft u gezien? Heeft hij kunnen stralen? We weten nog wel, hè? Die vraag van het begin. Wie zie je het liefst? Is die vraag te groot? Je mag het ook bescheiden zeggen. Heren, ik zie u graag. Amen. Gemeente, zullen we samen danken. Hier in de hemel, grote hulpverlener, zo naderen we voor uw aangezicht opnieuw. Om u te danken dat u ons leven bevraagt. En dat we het weliswaar merken, heren, dat u daarmee ook ons bevraagt Op al die dingen die ons geluk lijken te brengen, maar waar u doorheen prikt. Maar we danken u, Heere, dat u ons bevraagt, ook naar ons zicht op u. En dat u dat doet omdat u ons het licht, het leven gunt, nu en voor eeuwig. Wij bidden u, Heere, maak het ons onmogelijk om een toeschouwer te zijn. Dat we veraf blijven staan en ons verschuilen. Maar haal ons tevoorschijn. Geest van God, word ons te sterk en overwin ons. Eens en telkens weer opnieuw. Heere, zo danken we u voor uw woorden. Dat we het van u te horen en te zien krijgen. En zo de week in kunnen. Alleen met die woorden van leven. Zelfs in het licht van het levenseinde. Heere, voor sommigen is dat gevoelsmatig ver weg. En tegelijkertijd, we zijn maar kwetsbare mensen. Voor anderen is dat misschien heel dichtbij. En wij bidden ook, Heere, voor die broeders en zusters die in het licht van het sterven het moeilijk hebben. Die worden aangevochten. Die zo vertwijfeld misschien juist in die laatste jaren zijn geraakt. Laat niet los, Heere, wat uw hand begon. En wilt u bijstand zenden. Denkt u ook, Heere, aan hen die we vanochtend hebben gemist. Naast ons in de kerk of op een ander plekje. Ontferm u, Heere, over hen die de weg naar uw huis zijn kwijtgeraakt en verdwaald rondlopen. Zoek hen op, Heere, en geef ons als u geduld met hen, maar dat we hen niet loslaten. Wij bidden u, Heere, voor deze wereld, waar op zoveel manieren wordt gevochten om de ogen, letterlijk en figuurlijk. Wij bidden u, Heere, voor die demonstranten in Iran, waarbij het leger op de ogen mikt. Heere, wilt u recht doen, alstublieft? Wij bidden u, Heere, ook wat dat betreft figuurlijk, waar mensen het licht in de ogen niet wordt gegund. Waar mensen het gevoel hebben dat ze er niet mogen zijn. Dat hun leven ongewenst is. Mensen worden misbruikt, gekleineerd. Heere, wilt u recht doen? Wij bidden u, Heere, voor die kampen waarin discipelen van u worden vastgehouden. En waarin ze niet omhoog mogen kijken, de hemel niet mogen zien. Wees hen nabij, Heere, en laat hen niet alleen. En we bidden u, Heere, wilt u recht doen? Heere, dat doet u. U strijdt met de machten van de zonde en u heeft overwonnen. En u strijdt nog steeds, totdat werkelijk alle dingen nieuw zijn. De zede niet meer is, de zonde er niet meer zijn. En de tranen die ziet u niet over het hoofd. Heere, zo bidden we u. Maak alle dingen nieuw en ons erbij. Aanvaard u onze dank. Neem weg, Heere, wat in ons spreken en luisteren niet was tot uw eer. We bidden en danken het u in Jezus' naam. Amen. Gemeente, eenmaal gezien doet verlangen naar meer. En daarom zingen we Psalm 42, het eerste en het zevende vers. We bidden het gebed uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw betroost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.